Daarna openen we samen het woord van de Heer opnieuw in het Nieuwe Testament. En we lezen daaruit het Lijdensevangelie uit Lucas 23, de versen 13 tot en met 43.
En als Pilatus, de overpriester en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hem: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd. En ik heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mee beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u lieden tot hem gezonden en zie, er is van hem niets gedaan dat het doodswaardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hen op het feest een loslaten. Maar al de menigte riep als één man, weg met deze en laat ons Barabbas los. De welke was om zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riepen wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende, kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen, wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij gekruist zou worden. En hun en de overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat een eis geschieden zou. En hij liet hen los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op dat hij achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook huilden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochter van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in de welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisten zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is de Christus, de uitverkorene van God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem zure wijn. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. Er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaadoenders die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
Wij luisteren vanochtend dus naar het onderwijs uit ons leerboek, de Heidelbergse Catechismus, zondag 15. We lezen samen de vragen en antwoorden 37, 38 en 39. Zondag 15 vraagt dus onze aandacht deze morgen. En dan wordt er gevraagd in vraag 37, wat verstaat gij door het woordelijke geleden? En het antwoord, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Waarom heeft hij dan onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, als daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou, bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest of dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, dewijl de dood des kruises van God vervloekt was. Gemeente des Heren, vandaag in deze leerdienst staan we stil bij een paar woorden uit onze geloofsbelijdenis. De 12 artikelen van het geloof die we zo stukje bij beetje behandelen in ons leerboek. En het zijn maar een paar woorden. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Een paar woorden die onze aandacht vragen. Maar deze woorden vormen wel het hart van het evangelie. Als je leest in de brieven van Paulus, dan blijft Paulus daar maar rondheen cirkelen. Je leest bij hem weinig of niets over zijn onderwijs, zijn wonderen, maar helemaal centraal in de brieven van Paulus staat het kruis en de opstanding. De nadruk krijgt het ook in de evangelie waar we lezen over de weg en het werk van de zaligmaker. Maar dat spitst zich helemaal toe op die laatste paar dagen en met name die laatste uren van het leven van de zaligmaker. En de woorden waar we vanochtend bij stilstaan, die brengen ons eigenlijk vooral en met name bij die laatste dagen, die laatste uren. In gedachten trekken we vanochtend samen langs drie plaatsen. Als we luisteren naar vraag en antwoord 37, dan staan we eigenlijk vooral stil bij Gethsemane. Dat lijden van de zaligmaker, die ziet dat de beker van Gods toorn naar hem toe komt. En dat hij daar kruipt in de hof. Vraag en antwoord 38, dan staan we op Gabbata. Daar waar de rechterstoel van Pilatus stond. Daar waar zijn onschuld is vastgesteld en de veroordeling is uitgesproken. En vraag en antwoord 39 brengt ons op Golgotha. Daar waar de zaligmaker gehangen heeft aan het vervloekte kruishout. We gaan luisteren en laten we biddend luisteren naar het lijdensevangelie van Jezus Christus, wat in een samenvatting tot ons komt in zondag 15. Het thema van de preek is de lijdende Christus. De lijdende Christus draagt ten eerste Gods toorn. De lijdende Christus in de tweede plaats, die draagt Gods oordeel. De lijdende Christus draagt in de derde plaats Gods vloek. De lijdende Christus, de toorn van God, het oordeel van God en de vloek van God. Als je de geloofsbelijdenis op je laat inwerken, dan gaat het ineens wel snel. Als je die woorden van de 12 artikelen naar je toe laat komen, dan wordt er gesproken, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En dan als het ware maakt hij een enorme sprong. Zijn we in één keer 33 jaar verder, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Er zijn ook wel gedachten om die belijdenis, die woorden waar we vanochtend bij stilstaan, om die net iets anders te lezen. Om daar de komma in die zin iets anders te plaatsen. En we lezen het nu zo. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, komma, is gekruisigd. En daarmee wordt dat lijden vooral gekoppeld onder dat vonnis wat Pontius Pilatus heeft voltrokken. Je zou het ook zo kunnen lezen. En misschien is dat wel beter. Die geleden heeft, komma, onder Pontius Pilatus is gekruisigd. En je ziet dat de Heidelbergse catechismus daar oog voor heeft, want in het antwoord dan nuanceren ze eigenlijk net een klein beetje die hele stellige uitspraak in de 12 artikelen en zeggen, ja, wat versta je nou om dat woordje geleden? Dan zetten ze in bij dat lijden van de zaligmaker en dan zeggen ze dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven, dus al die 33 jaar lang heeft hij geleden, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven. We staan dus stil bij het lijden van de zaligmaker. Die zaligmaker waarvan zijn hele leven lijden was. De hele tijd van zijn leven. Het lijden van de zaligmaker. Gemeente, daar zit een diepte in. Die is voor ons mensen niet te peilen. En wie kan werkelijk de diepte, de hoogte, de breedte van het lijden van de zaligmaker bevat? We zeggen het zo heel snel. Hij die voor onze zonde aan het kruis is gegaan. Maar laten we, als we die woorden van de Heidelberger, de samenvatting van het spreken van de schrift, als we daarnaar luisteren, laten we dat biddend doen met het gebed: Heere, leer mij uw lijden recht te betrachten. Dat we niet, om het zo te zeggen, en vergeef me de uitdrukking, dat we zomaar zien op het drama op zichzelf. Maar dat we dat lijden, dat we dat proberen te peilen. Dat we dat zien als een goudmijn. Om daaruit te putten. En de Heidelberger sluit daarmee af in vraag en antwoord 37. Het lijden van de zaligmaker, om daarin te zien, om daarin te vinden, om daarin te ontvangen verlossing van onze zonde. Genade, terwijl we doodschuldig zijn. Gerechtigheid tegenover onze ongerechtigheid en het uitzicht op het eeuwige leven, niet pas veel later, maar nu al. Het lijden van de zaligmaker. Het lijden in heel zijn leven, 33 jaar lang. Het lijden van Jezus Christus, wat een lijden betekende in zijn lichaam en in zijn ziel. In onze gedachten, en als we proberen voor te stellen, dan zijn we zomaar gericht op dat lichamelijke lijden. En geen misverstand, het was gruwelijk. Geholpen misschien wel door wat we vinden als we op vakantie zijn en we wandelen een kerk binnen, een katholieke kerk, een rooms-katholieke kerk. En dan zie je daar de kruiswegstatie, die schilderijen, zo'n 14 in totaal, waar stap voor stap de kruisiging, de weg die de zaligmaker gegaan is, is uitgeschilderd. De verbeelding van het lichamelijke lijden. Ook wel in bepaalde verfilming geprobeerd in een beeld te vatten wat het betekent. Dat lichamelijke lijden van de zaligmaker. Maar zijn lijden was niet alleen in het lichaam. Hij leed in zijn lichaam en in zijn ziel. En was dat niet het zwaarste? Als we het zelf meemaken, dat iemand die heel dicht bij ons staat. Wat doet nou het zeerste? Als een kind van je. Of iemand waar je het goed mee kunt vinden. Je een klap in je gezicht geeft. Of met een opmerking die misschien helemaal niet zo bedoeld is, maar zo ongelukkig is gekozen. En dat het gewoon zeer doet, dat het je raakt. Dat je er als het ware op je hart mee wordt getrapt. En dan geldt voor ons dat wij zondaren zijn. Dat wij in zekere zin door de gang, door het leven, afgestompt. Afgestompt door alles wat er gebeurt. Afgestompt ook door de zonde. Maar Jezus Christus, hij had zo'n tere, zo'n reine ziel. Het gebeurde in zijn leven toen hij 12 jaar oud was. Toen hij in de tempel zat. En dat zijn ouders hem overal zochten en dodelijk ongerust. En eindelijk vonden ze hem. Waar zat je nou? We waren zo ongerust. We hebben overal gezocht en we konden je nergens vinden. Maar ze begrepen hem niet. Dat was lijden. Dat hij een plaats had ontvangen in het gezin van Jozef en Maria. Tenminste 4 broers had. En zeker ook 2, misschien wel meer zussen heeft gehad. En zijn broers en zijn zussen die hebben hem, voordat hij opgestaan is, verworpen. Ze geloofden niet dat hij de zaligmaker, de Messias van de Schrift is. Hij leefde in dat huis met een zondige moeder. Een zondige vader. Hij leefde elke dag die 33 jaar lang in de pestwalm van de zonde. In de ongerechtigheid van zondaar. Werd er elke keer mee geconfronteerd. Dat al die mensen om hem heen, dat ze niet beantwoorden aan het scheppingsdoel. Niet gericht waren op de hoogste eer en de heerlijkheid van de levende God. Zijn vader niet de eer gaven die zijn vader verdiende. Zeker dan die tijd van zijn bediening. Toen hij rondtrok in Galilea en Judea. Gemeente, dat was een lijdensweg. Nadat hij gedoopt was in de Jordaan, ging hij naar de synagoge in Nazareth. En daar werden de boekrollen gelezen. En de boekrol van Jesaja ging open. En hij ging zitten en hield daar zijn eerste preek. In dat dorp waar hij opgegroeid was, zijn dorpsgenoten, die hoorden daar voor het eerst het onderwijs van de zaligmaker. En wat was de vrucht op die prediking? Ze verwierpen hem. Ze wilden hem van de steilte van de rots afwerpen. Dat heeft hem geraakt. Diep in zijn ziel. En toen hij rondtrok, oh, er waren heel veel volgelingen in het begin, maar zo weinig geloof. En hij zag het in de ogen. Hij doorzag het in hun hart. Ze kwamen voor het spektakel. Wat zou er nu weer voor bijzonders gebeuren? En hij was het gesprek van de dag. Maar ze hadden geen oog dat hij verkondigde bekering en het geloof in het koninkrijk der hemelen. Hij was gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem uiteindelijk verworpen. En wat bleek dat? Vooral uit de geestelijke leidslieden. De mannen van de wet. De mannen die het woord van God bestudeerden. Die alles wisten over de Messias die komen zou. Hij zo volmaakt. En ze hebben hem zo bitter en zo hard verworpen. Ze noemden hem een zondaar. Terwijl hij volmaakt beantwoord aan het doel van zijn vader. Ze hebben hem uitgemaakt voor een hoerenloper. Ja, ze hebben hem Satan zelf genoemd. Wat heeft hem dat geraakt? En wat dacht u van die kring van de 12 discipelen om hem heen? Die hij zelf had uitgekozen. En elke keer weer dat kleingeloof, dat ongeloof. Telkens weer de discussie onder de discipelen. Wie dan wel de grootste en wie wel de meester zou zijn. Wie uiteindelijk dan wel de minister-president zou worden onder koning Jezus. Ze begrepen het niet. En toen het erop aankwam. Ja, Petrus had een grote mond. Het zal helemaal niet gebeuren. En ik zal met u sterven. En de anderen die stemden daarmee in. Ze hebben hem allemaal verlaten. Allemaal gevlucht. En het verraad kwam zelfs uit eigen kring. Jezus Christus. We zongen ervan. Hij was vol liefde. Hij had alleen maar liefde. En hij heeft alleen maar haat ontvangen. Van hem geldt zeker wat we lezen in het Nieuwe Testament over Lot in Sodom. Hij heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld in deze wereld. Ja, dan hebben we eigenlijk nog niks gezegd. Maar dat spit zich dan toe in dat ultieme lijden en dat sterven van de zaligmaker. Dat die hele macht van de hel op hem is losgelaten. En dan hebben we nog niet alles gezegd. Maar dat hij in dat uur, in die 3-urige duisternis, dat hij verlaten is van mensen. Dat hij verlaten is door zijn vader. De diepte van het lijden van Jezus Christus. Wie kan dat peilen? Hij heeft geleden. Maar wat heeft hij geleden? Wat maakte dat lijden dan zo zwaar, zo diep en zo bitter? Ja, zegt u, dat zijn onze zonden en onze ongerechtigheden. Ja, Maar we moeten nog een spade dieper. En de catechismus wijst ons daarop. Dat hij aan lichaam en ziel de hele tijd van zijn leven op de aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. De toren van God. En dat heeft zich toegespitst. Dat is verdiept en verzwaard aan het einde van zijn leven. En dat is ook de enige verklaring als we zien wat er gebeurt in Gethsemane. Als die beker van Gods toorn naar hem toe komt, toen was dat lichamelijke lijden er nog niet. En dan kruipt hij over de grond. In het besef van die toorn van God die dichterbij komt, die naar hem toe komt, onafwendbaar. Dat zijn lichaam erop reageert en dat die bloedzweet, klontes bloed, wordt door zijn lichaam uitgezweten. De toren van God. Als je dan kijkt naar hoe Christus reageert en zijn lichaam erop reageert, dan is dat verschrikkelijk. De toren van God, dat is afschuwelijk. Dat is iets gruwelijks wat hem te wachten staat. En wat is dat, de toren van God? Als ik dat met een paar woorden probeer te omschrijven, dan is dat Gods heilige afkeer van de zonde. Daar zit iets in van zijn diepe haat tegen zijn vijanden. Ja, hoor ik iemand zeggen, maar God is toch liefde? Ja, dat maakt de diepte van zijn toren uit. Want zijn toren, dat is zijn gekrenkte liefde. Zijn toren is zijn heilige afkeer. En daarom die brandende oordelen die voorzegd zijn over allen die ongehoorzaam zijn. Dat maakt die beker uit van Christus die hij aan zijn lippen moet zetten, die gevuld is tot aan de rand toe gevuld met Gods gramschap. Dat maakt zijn verdoemenis uit. En Jezus Christus, hij is deze weg gegaan. In die totale godsverlatenheid. In deze verdoemenis. Daar is hij gegaan tot op de bodem van de hel. En dat onschuldig. Om in deze weg zondaren te verlossen. Broeders en zusters, jongeren en ouders. Zijn diepe lijden. Dat hebben wij verdiend. En hij heeft geleden met lichaam en ziel om zo ook ons met lichaam en ziel te verlossen. En zo heeft hij die beker van Gods toorn, van Gods gramschap, heeft hij helemaal tot op de bodem leeggedronken. Om zo verlossing te geven. Om zo genadig te zijn. Om zo zijn gerechtigheid uit te delen. Om zo op te nemen en mee te nemen in het eeuwige leven. En het is tegen die zwarte, tegen deze bittere achtergrond, wat die heerlijke belofte van de Heere klinkt. Laten we die woorden daarom ook niet zomaar uitspreken, maar beseffen wat het hem gekost heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Is deze zaligmaker, deze lijdende knecht, deze Christus, voor u onmisbaar? Is die kostbaar voor u geworden? Deze volkomen zaligmaker, die de toren van God heeft weggedragen. We komen tot het tweede, Gods vonnis. In de geloofsbelijdenis klinken twee namen. De naam van een vrouw, Maria, de moeder van de zaligmaker, waardoor hij het leven heeft ontvangen. En nog een naam van een man, Pontius Pilatus, door wie hij de dood heeft ontvangen. En zo klinkt al eeuwenlang de naam van Pilatus in onze belijdenis. Klinkt elke middagdienst de naam van Pontius Pilatus. Waarom is dat eigenlijk? Nou, om te beginnen dit, om het in de tijd te plaatsen. Het is een heilsfeit. Het heeft plaatsgevonden. Het heeft historisch plaatsgevonden. Je kunt het plaatsen in de tijd. Net als zijn geboorte, zoals we dat lezen in Lucas 2. Dat was in de tijd dat Cyrenius stadhouder was. Zo is hij veroordeeld, gekruisigd en gestorven in de tijd dat Pontius Pilatus, de stadhouder, de rechtmatige overheid was daar in Judea. En daarom lezen we niet de naam van Caiaphas, de hoge priester, want die had het gezag niet. Nee, Pilatus die was de belichaming van het gezag, de overheid in die tijd. Jeruzalem en Judea, het bevoegd gezag, dat was Rome. En de Romeinse keizer, op zijn gezag is Pilatus aangesteld als stadhouder. Hij moet daar regeren, hij moet daar recht spreken. En hij is ook verantwoordelijk voor de vonnissen die voltrokken worden. Dus niet in de Joodse rechtbank, maar het moest gebeuren bij de Romeinse rechter op Gabbata. Het verlengde daarvan lezen we dan ook Romeinen 13. Dat de overheid, in die tijd was de Romeinse overheid, is de dienares van God. En die draagt het zwaard niet te vergeefs. En daarom het einde van het leven van de zaligmaker niet door een sluipmoordenaar. Ook niet in een lynchpartij, maar dat er een rechtszaak is geweest. Een onderzoek heeft plaatsgevonden. En op grond van dat onderzoek een vonnis is uitgesproken. Nou, dat onderzoek heeft plaatsgevonden. Hij heeft er zelfs nog anderen bij betrokken. Hij heeft zelfs koning Herodes bij betrokken. Zijn eigen vrouw heeft nog advies gegeven. En hij komt tot de conclusie. En hij spreekt het meerdere malen uit. We hebben het gelezen in Lucas 23. Tot drie keer toe, onschuldig. Ik vind niets in deze man dat hij de dood zou moeten verdienen. Onschuldig. En wat er gebeurt daar in dat gerechtsgebouw, daar in Gabbata, daarin zien we het Lam van God. In dat oordeel van deze heidense rechter klinkt er door het oordeel van de levende God over het Lam van God. Geen enkel gebrek. Hij was volmaakt. Dit offerlam was werkelijk helemaal gaaf. Er mankeerde niets aan. Hij was onschuldig en dan toch veroordeeld. Kijk je daar horizontaal naar, dan zeg je, ja, Pilatus die was bang. Die had te maken met de gunst van het volk en de Joden die aandrongen en het bewind in Rome was ook onzeker en je moest proberen niet te veel problemen te krijgen. Pilatus, we weten dat uit de ongewijde geschiedenis, een wrede heerser die tot gruwelijke dingen in staat was en had maar één belang. Rust in de stad, zeker met zulke grote feesten. Niet te veel onrust, proberen het oproer klein te houden en daarom gaf hij hem over aan de kruisdood en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Maar achter dat gericht van Pilatus, daar staat de rechter van hemel en van aarde. Daarin staat de hemelse rechter. Achter dat vonnis van Pilatus klinkt het vonnis van God. Pilatus die zegt, hij is onschuldig, ik vind helemaal niets in hem. En God ziet hem ook, volmaakt, onschuldig. Een gaaf offerlam, waar niets aan mankeert, maar ziet hem als borg. Maar het rechtsgeding daar bij Pilatus, dat is geen ongeluk. Geen toeval van de verkeerde man op de verkeerde plaats, maar het gebeurt naar de bepaalde raad en voorkennis van God, is hij overgeleverd aan de Romeinen. En hij staat er als borg. Geen zonde in zichzelf, maar de zonde die op hem is gelegd. Hij dat volmaakte offerlam, waar de zonde en de toorn en alle ongerechtigheid van de mensen op is gelegd. Hij staat daar belast en beladen met de zonde van anderen. Hij staat daar als een die tot zonde gemaakt is. De zonde die hem is toegerekend. Hij volmaakt onschuldig. Tot zonde gemaakt. Schuldig gemaakt. En dat maakt uit wat genade is. Genade is niet dat God zegt, ik zie het even door de vingers wat er in je leven niet goed is. Maar genade is dat het vonnis is voltrokken aan een ander in onze plaats. Dat Jezus Christus daar stond in de plaats van zondaren. Genade door recht. Want vanmorgen staan we ook in een andere rechtszaal. Vanmorgen worden wij allemaal gedaagd voor die hemelse troon van de heilige God. Die volmaakt heilig is. En die God die ons daagt voor zijn rechtsgeding in het woord wat open gaat. En als we dat op ons laten inwerken. Als het woord van God spreekt. Als ons geweten ons aanklaagt. Ja, zelfs Satan onschuldig verklaart dat het waar is. En dat moeten we toestemmen met wat we vinden in Romeinen 3. Er is niemand die goed doet. Niemand die rechtvaardig is. Niemand die God gezocht is. Wij zijn allemaal afgeweken. Wij zijn totaal verdorven. Zondaren. Niemand uitgezonderd. U, jij en ik. Want wij beantwoorden niet aan die opdracht om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Wij hebben al Gods geboden overtreden. En die aanklacht die komt naar ons toe vanuit het woord. En dan hebben we op 1000 vragen geen antwoord. Dan is het ons kwaad, dat roept om straf. Dan klinkt Gods oordeel, dat kan niet uitblijven over ons leven. Het rechtvaardige oordeel van God. En dan toch vrijspraak. Dat kan toch niet? Dat klopt toch niet? En waarom het kon, omdat voor die rechter stond Jezus Christus. Hij volmaakt rechtvaardig. Hij die alleen maar goed had gedaan. Hij die Gods wet volmaakt had vervuld. Hij volmaakt onschuldig en toch tot de dood veroordeeld. Dat kan toch niet? Dat klopt toch niet? Ja, in dat schijnbare onrecht. Die hemelse rechtbank. Dat schijnbare onrecht voor die rechterstoel van Pilatus. En dat is het wat de catechisme samenvat in antwoord 38. Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechten veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Zijn veroordeling was de grond voor onze vrijspraak. En wat nodig is, dat wij eerlijk naderen voor Gods aangezicht. Want wij zijn zondaren. Om nou eens echt zondaar voor God te worden. Om ons, zoals het avondmaalsformulier dat zegt, ons vanwege onze zonde te mishagen. Dat we een afschuw hebben van onszelf, van onze zonde, onze ongerechtigheid, waar we helemaal mee bezet zijn. En van daaruit roepen. Roepen om genade. Ja, en dan kan het gebeuren. Hij mijn zonde. En ik zijn gerechtigheid. Luther noemt dat de vrolijke ruil. De vrolijke ruil. Als een zondaar ruilt met Christus. Mijn zonde. Al mijn ongerechtigheden op hem. En ik zijn gerechtigheid. We komen tot de derde. Gods vloek. We stonden in Gethsemane. Het lijden. De beker van Gods toorn die hij moest leegdrinken. We sidderden op Gabbata, dat oordeel wat voltrokken wordt over Christus. En nu op Golgotha. Kruisdood. Het vonnis is uitgesproken. Dood zal plaatsvinden door de kruisiging. En die balk, die dwarsbalk, die die is op zijn schouders gelegd. De staande balk die stond er al. Moest de stad uit. Het oordeel zal vertrokken worden buiten de stad. Daar ginds op een heuvel op Golgotha, de gerichtsplaats. Daar stonden die staande balken al gereed. En zo ging hij zijn dood tegemoet. De kruisdood. Het is een vreselijke dood. Zo gruwelijk. Een Romeins staatsburger mocht op die manier niet aan zijn einde komen. Nee, die straf werd door de Romeinen alleen voltrokken aan buitenlanders en slaven. Want die straf is zo vreselijk, zo gruwelijk. Omdat die straf erop gericht is om het sterven zo lang mogelijk te laten duren. Het lichaam van een kruiseling en ook van Christus, dat weten we uit het evangelie. Zo kapot geslagen. Vastgespijkerd. Door de handen en de voeten. En wat doet dat zeer? Hangend in de brandende zon. Na verloop van tijd een verschrikkelijke dorst. De wondkoorts die dan door het lichaam raast. En door die vreselijke houding waar je dan uren, dagen in kunt hangen. Waar het ademen steeds moeilijker wordt. En uiteindelijk waarin je stikt in je eigen longvocht. Een vreselijke dood. Een schandelijke dood ook. Als we kruisbeeldjes zien, dan zien we vaak iets van een lendendoekje. Dat is te mooi. Hij hing daar naakt. In zijn schande hing hij daar aan het kruishout. Gods heilig kind. Zo schandelijk aan het kruishout genageld. Hij die zijn plaats had. Mag ik het zo zeggen, tussen de vader en de zoon. Hij is daar opgehangen tussen twee misdadigers. Als ware hij de allergrootste misdadiger. De kruisdood, het is verschrikkelijk. Het is schandelijk. Maar waar de nadruk op wordt gelegd in vraag en antwoord 39... is dat het een vervloekte dood is. Vervloekt, zo zegt Paulus dat in Galaten 13... Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En Paulus haalt in Galaten 3 Deuteronomium 21 aan. Waar we het vinden, want een opgehangene is goden een vloek. Die plaats. De plaats van de vloek. Dat is de plaats die wij verdiend hebben. Wij die zondaren zijn. Die tegen Gods geboden gezondigd hebben. En we blikten vanochtend weer in de spiegel van Gods heilige wet. En niet één daarvan gehouden. We hebben de straf verdiend. We zijn onwaardig. Ja, vervloekt. En we zeggen het tegen elkaar, hè, dat God doet naar zijn belofte. En dat bedoelen we dan positief. Dat er redding, genade en verlossing mogelijk is, jazeker. Maar dat heeft ook een keerzijde. Niet gehoorzamen. De weg van de zonde, van de ongerechtigheid gaan. Dan zijn we vervloekt. En als we dat op ons in laten werken, dat proberen helder te krijgen, dan moeten we vooral naar Christus zien. Vervloekt. De aarde die had hem verstoot. De hemel was gesloten. Vervloekt zijn enige plaats was. De hel. Hij, Gods Zoon, die die plaats heeft in de drie eenheid, verstoot. Hij hangt daar tussen twee misdadigers. Verstoten en verlaten. Zijn duisternis, die eenzaamheid, was zijn rampzaligheid. Met dit beeld. Dan klinkt toch dat ene zinnetje uit het avondmaalsformulier. Een ieder bedenken zijn zonde en zijn vervloeking. Om dan zo te zien op de zaligmaker, Jezus Christus. Die zich had overgegeven aan die vloekdood. Die vervloeking heeft weggedragen. Broeders en zusters. Jongeren en ouderen, kom eens een beetje dichterbij. laten we samen naar Golgotha gaan. En daar zien die drie kruisen die daar stonden. Oh, dat middelste kruis. Het kruis van de verzoening van Jezus Christus, die de toorn van God heeft weggenomen, die het oordeel heeft ondergaan en de vloek heeft weggedragen. Maar er stonden nog twee kruisen. En zijn deze kruisen niet het toonbeeld van ons leven? Ik zie daar een kruis van bemoediging. Daar hangt een misdadiger, een zondaar. En er klinkt daar een gebed. O, het is helemaal niet mooi geformuleerd. En hij hing daar heel oncomfortabel. Dat gebed kwam hortend en stotend eruit, moeizaam. Een raspende stem. En klinkt daar een schuldbelijdenis. Wij strafwaardig, wij hebben dit verdiend. Onze eigen schuld. Maar hij heeft niets kwaads gedaan. En vanaf dat kruis van de bemoediging klinkt dan een smeekgebed. Denk aan mij. In dat uiterste moment van de zaligmaker, wij zouden met eerbied gezegd toch denken, er waren toch wel andere dingen waar hij zich op kon richten. In dat uur van zijn lijden spreekt hij daar verzoenend en verlossend. Vandaag nog met mij in het hemelse paradijs. Een kruis van bemoediging. Maar er stond nog een ander kruis. En dat is een kruis van waarschuwing. Zo dicht bij de zaligmaker. Stervend. Steeds verder wegdrijvend. Steeds dichter bij de dood. En zijn mond gaat ook open. En ook dat klinkt hortend en stotend. Met een raspende stem. En er klinken vloeken. Er klinken spotwoorden naar de zaligmaker. Hij heeft dat bordje ook gezien wat boven het hoofd van de zaligmaker gezet. De koning der Joden. Hij die niet wilde dat Jezus Christus koning zou zijn. En Christus hing zo dichtbij. En wij? Het woord van God dat klinkt tot ons. In de prediking drupt het bloed van de verzoening op de gemeente. Vandaag wordt het kruis van Christus u voor ogen geschilderd. En wat van ons geldt, dat wij stervende mensen zijn. Een oordeel van God in ons leven. Dat wij onder de vloek van God liggen, dat we alreeds veroordeeld zijn. Welke gestalte is die van ons? Roepen. Bidden, pleiten, een schuldbelijdenis, een toevlucht nemen tot Jezus Christus. Oh, dan is die geschiedenis die we gelezen hebben een belofte. Deze zaligmaker hoort. Deze zaligmaker verhoort. Want dat is zijn werk. Daarvoor is hij gekomen. Zo dichtbij vanmorgen, bij het kruis van Christus. Of blijft het bij een vloeken? Nee, daar zijn we te netjes voor. Blijft het bij het afwijzen. Alleen doorgaan. Dan zul je niets, maar dan niets overhouden. Dan die brandende toren van God. En die eeuwige vloek. Jezus Christus. Ik verkondig u deze morgen. Hij heeft de toren van God weggedragen. Hij heeft het oordeel ondergaan. In de plaats van zondaren. De plaats van vervloeking verhangen. Zie op hem. Zie op deze volkomen zaligmaker. Alleen. Amen.